Ben jij er klaar voor eigenlijk, voordat we van start gaan? Of moet je nog iets weghoesten? Of,
Nee, ik denk dat ik er klaar voor ben. Ja. Yeah.
Dit is de AZ University podcast. Topsportbegeleider Bart Heuving en ik als host, Sven Berzee, zetten het raam open en gaan over allerlei onderwerpen in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Leren door naar elkaar te luisteren dus. En dat ligt in het verlengde van het idee achter AZ University. Create your own success. Wij geloven in groei en ontwikkeling, ongeacht leeftijd en ervaring.
In de 22e aflevering van de AZ University podcast is Aileen Post te gast, bewegingswetenschapper. Ze promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen op talenterkenning en ontwikkeling in het zwemmen. En ze is embedded scientist bij het Nederlands zwemteam. Op Papendal deed ze al wat ervaring op bij NOC-NSF. Daarna ging ze naar Eindhoven om te focussen op rugcrawl, vlinderslag, boskrawl en alles wat buiten het zwembad gebeurt. Met Aileen gaan we in gesprek over talentontwikkeling en ook waarom de omgeving daar een grote rol in heeft, in speelt. Van harte welkom, Aileen, hier in Zaanstad.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, en wat is eigenlijk, ik gooi die termen wel nonchalant in, maar wat is eigenlijk een embedded scientist?
Een embedded scientist? Nou, dat is een... Ik beschrijf het eigenlijk altijd als wetenschapper in de topsportpraktijk. Toegepaste wetenschapper. En als embedded scientist help ik in het zwemmen de coaches bij het optimaliseren van hun topsportprogramma, maar ook hun talentprogramma's. En we doen dat door middel van analyses, metingen, de literatuur die bekend is. Dus echt vanuit de wetenschappelijke invalshoek. Om zo de sporters nog een stapje verder te helpen.
Ja, want het klinkt bijna alsof je stiekem meekijkt. Weet je wel, net als een embedded journalist of zo, weet je wel. Die mee mag op met het leger bijvoorbeeld in Afghanistan, noem maar even wat.
Ja, we proberen het ergens ook misschien wel een beetje stiekem te doen. In de zin van dat we heel erg gericht zijn op het zo makkelijk mogelijk meten in de omgeving waar die sporters gewoon de hele tijd aan het trainen zijn. Dus eigenlijk willen we ook niet te veel opvallen. We willen dat ze er zo min mogelijk last van hebben. Maar wel dan echt de details boven water halen waar ze dus de verschillen mee kunnen maken.
Ja, dat soort woordspelingen gaan we dus deze hele podcast lang horen. Dingen boven water halen, et cetera.
Ja,
of zit dat er gewoon ingebakken?
Dat zit er misschien wel gewoon in. Die gaan we wellicht nog wel vaker horen, ja.
Ja, precies. Zoals wij, Bart en ik, zullen we misschien wat meer met voetbaljargon strooien.
Ja, inkoppetjes geven.
Ja, precies. Ja. Of jou even buiten spel zetten straks.
Dat gebeurt helaas ook vaak.
Dat gebeurt ook nog wel eens, ja. Ja, en Aileen, jij groeide op in een echte sportfamilie, heb ik althans begrepen.
Ja, klopt.
Maar en ben jij puur zwemfanaat of heb je ook liefde voor andere sporten, zoals misschien wel voetbal?
Nou ja, nee, het voetbal dus eerlijk gezegd niet zo. Ik zelf ben echt helemaal verliefd geworden op het turnen toen ik klein was. Dus ik heb geturnd. Mijn zusje die heeft gezwommen en mijn andere zusje die heeft eigenlijk best wel veel sporten gedaan. Turnen, zwemmen, schoonspringen en basketbal. Dus we hadden eigenlijk, sport stond gewoon hoog in het vaandel. We waren allemaal niet topsporter, niet super, super, super goed, maar wel heel fanatiek. En we vonden het gewoon fantastisch om te doen. En dan moet ik wel zeggen, mijn middelste zusje die was eigenlijk ook stiekem toch best wel goed. Hij heeft uiteindelijk de top niet gehaald, maar die was wel echt een tijdje op weg en het meest serieus met haar sport bezig.
Ja, ja. Oké. Hier ook aan tafel Bart Heuving, hoofd topsportbegeleiding bij AZ natuurlijk. Vaste sidekick in deze podcast. Bart, wetenschappelijke inzichten over talentontwikkeling, ja, dat lijkt mij koren op jouw molen.
Precies.
Is dat ook de reden om Aileen hier uit te nodigen?
Ja, eigenlijk wel. Ooit las ik wat artikelen van jou op Sport Know-how Excel. Later ook op Talent Topics. En daar komen we zo op, je eigen site waarin je die kennis deelt. En het idee om inderdaad de wetenschappelijke inzichten naar de praktijk te brengen. Ja, dat is iets waar ik ook heilig in geloof. En op een gegeven moment dachten we, waarom niet Aileen ook vragen? Nou ja, nu zitten we hier. En wat ik gewoon heel leuk vind is ook dat stukje zwemmen. Wij proberen uit het raam te kijken, ook van andere sporten te leren. Mijn nichtje zwemt hoog, Kim Bus. Daardoor krijg je wel eens wat mee over die omgeving. Hè? Wat ze inderdaad allemaal doen qua meten. Wat Aileen net zei over of het nou start is, keerpunt of alle andere dingen. Nou, we zullen uiteraard nog wat dieper op ingaan later. Maar toen dacht ik wel van, hey, dat is eigenlijk wel heel interessant om te kijken van, hey, wat kan je als voetbal daar weer van leren. Dus eigenlijk met die twee redenen. Maar voornamelijk dus de interessante artikelen over het begrip talent en de diepgang daarin. En ook wel stiekem een klein beetje vanuit interesse voor het zwemmen.
Ja, want zwemmen hebben we nog niet eerder gehad volgens mij, deze podcast. Het is wel eens kort over Pieter van de Hogeband gegaan.
Een mooi scherp, lang geleden alweer.
Bij de topsportouders. Hè?
Ja, ik moet zeggen, ja. Dat is alweer Sven, goed geheugen.
Ja, precies. Je moet toch ergens mee uitblinken. Als je op inhoud laat afweten, zoals in deze podcast vaak het geval is.
Sven, jij blinkt bijna altijd qua outfits.
Kijk, dat hoor ik graag.
Dat zijn mooie complimenten.
Dat zijn complimenten die ik in mijn zak kan steken. Nee. Dus, Aileen, jij hebt een quote meegenomen op verzoek van ons.
Ja.
Eentje die je misschien inspireert of die jij gewoon grappig vindt of leuk.
Ja.
Welke quote is dat geworden?
Ja, dat is de quote: do the best you can until you know better. And then when you know better, do better. Okay. En het is van Maya Angelou, als ik het goed zeg. Misschien de achternaam niet helemaal. En,
dat is een burgerrechtenactivist, geloof ik, hè?
Ja, dan is ze volgens mij nu al overleden.
Ja, ze leeft niet meer.
Ja, en ik vind het gewoon een hele mooie quote. Toen ik dit voor het eerst hoorde, was ik er echt helemaal van een beetje uit het veld geslagen. Want er zit een stukje inzet in, wat ik heel belangrijk vind. Een stukje leren en een stukje dan ook echt iets gaan doen. Wat volgens mij uiteindelijk altijd leidt tot groei. En er zit ook een stukje voor mij berusting in dat je nooit echt alles kan weten. Maar dat zolang je dus streeft naar meer leren, dat ook goed is. Dus het is voor mij ook eentje die me toch een beetje uit het perfectionisme af en toe haalt. En gewoon denkt van, nou ja, waar je nu staat is goed. Blijf vooral zoeken naar meer. Maar waar je hier bent is ook goed. En als je blijft zoeken, dan kom je weer een stukje verder. Dus daarom heb ik hem meegenomen.
Raakte jou ook, Bart?
Nou ja, kijk, ik begon net al over de talent topics of over zwemmen. Maar eigenlijk deze gedachtegang, ja, dat raakt mij zeker. Dus los van de quote zelf, ik vind het altijd mooi als iemand vertelt over waarom die raakt. Nou, dat berusting erin zit, een stukje perfectionisme. Maar zeker dat woord groei en daarop focussen, ja, dat vind ik heel mooi. Hij raakt mij, wel. Ik ken hem niet. En dat ik wel van de quotes hou. Dus dat is ook wel weer leuk. Dus en het is ook een quote waarvan ik zomaar zie van, zeg hem af en toe tegen een speler. Want dat perfectionisme, nou, ik snap in een PhD dat je af en toe dat perfectionisme moet remmen. Want ja, het is nooit af. Je kan altijd meer, verder of diepgaander onderzoek doen. Maar uiteindelijk is het voor een speler natuurlijk ook. Als een speler denkt, ik moet dit en waarom had ik niet. Nee, dat wat je nu kan, zorg dat je dat doet. Maar ook zeker dat stukje, er is nog wel meer kennis of er zijn meer dingen die je nog kan. Dat we niet wil zeggen van het is allemaal maar goed genoeg. Dus wel die focus op groei zit er nog in. Dus ja, tevreden, Sven.
Ja, want je zult misschien ook mensen hebben die nu luisteren en die denken van ja, maar in topsport is toch perfectionisme toch het eerste wat je moet hebben en in alles. Maar misschien is dat dan een beetje, soms kun je daar misschien in doorschieten.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je zeker als topsporter of talent die heel graag de top wil bereiken, moet streven naar meer. Maar het kan je ook vastzetten af en toe. En daar is denk ik wel een balans in nodig. Ja.
Ja.
Nou Sven, mooi dat jij ook al van een brede voor de luisteraar denkt. Dus daar geniet ik los van het outfit van. En dat is het laatste compliment wat ik jou geef. Voor de rest maak ik alleen nog maar kapot vandaag. Maar
ik voel het al een beetje aankomen. Ja.
Dat is toch een beetje slaaptekort. Nou,
een complimentje komt nooit zonder gevolgen, denk
nee,
ik dan.
Nee, ik zit wel een beetje openstaan voor. Dames en heren, excuses. Het is weinig slaap na de wedstrijd van gisteren. Maar dat stukje perfectionisme, mooi dat je dat eruit haalt. Een andere quote waar ik meteen aan moest denken toen je het zei was, think progress, not perfection, van Ryan Holiday. Dus inderdaad, in sport zit wel dat je beter moet willen of beter wil. Maar niet vanuit perfectie nastreven. Want op een gegeven moment, als je dat te veel doet, is het dus al per definitie. Perfectie is dan bijna ongrijpbaar. En dat kan zoveel met je gemoedsrust doen, dat je eigenlijk mentaal jezelf helemaal kapot maakt, wat weer invloed heeft op je lichaam. Dus dat zit vaker in de weg. Terwijl zoeken naar progressie, en dat zit ook wel een beetje, when you know better, do better, dat is juist ergens fijn. Want ja, je wil progressie, dus je bent op weg om beter te worden. In plaats van dat je je doodstaart op daar dat perfecte punt of die perfecte wedstrijd, of waardoor je het bijna altijd teleurgesteld zou worden.
Ja. Je gooide trouwens net die wedstrijd van gisteravond erin. Even voor de luisteraar, dat is de wedstrijd AZ Lazio Roma geweest. Want dit hangt natuurlijk net vanaf wanneer je hier naar luistert.
Nee, ja, goed dat je.
Maar we bevinden ons nu 10 uur na de wedstrijd. De 2-1-overwinning in Alkmaar.
Het is dus kort na de wedstrijd, het is ook een korte nacht. Want we zitten nu weer in Weidewormen op het avonds trainingscomplex. Dus nee, het was
In goede sfeer dus. Dat is wel het
voordeel, 2-1 thuis winnen en dus de ronde verder gaan. Dat is heel, heel fijn. En het was ook gewoon een hele vette wedstrijd.
Ja,
dus los van het eindresultaat, uitverkocht stadion, mooi spel, mooie goals. Dus nee, we gloeien nog na, maar wel een beetje in de zin van slaapgebrek.
Ja,
maar dan moet je podcast 3 nog maar eens luisteren, dan gaat het over slaap.
Precies, ja. Mooi haakje weer. Aileen, jij ondersteunt coaches van het Nederlandse zwemteam bij de optimalisatie van het topsportprogramma daar. Wat doe je dan precies eigenlijk?
Ja, in het bijzonder hou ik me ook bezig met het talentprogramma. Dus het is misschien wel meer talent dan topsportprogramma de afgelopen tijd geweest. Op het topsportprogramma zijn we echt bezig met toch wel de echte kleinste details. Nou, komt hij weer boven water halen om te kijken van hoe kan die zwemmer nou nog iets harder zwemmen. Een van de recente nieuwe innovaties die door een collega van mij is geïmplementeerd en ook ontworpen, is een 3D-systeem in het water. Met 3D-camera's die eigenlijk precies de slag kunnen volgen. Nou, dat is echt fantastisch wat Sander Streef heeft neergezet.
Wat heb je daaraan?
Nou, je kan in het zwemmen, we werken veel met camera's, maar het is eigenlijk altijd 2D. Dus je kan nooit de beweging vanuit alle dimensies bekijken. En er is eigenlijk nog best wel weinig bekend over de zwemtechniek, omdat we dus maar 2D kunnen kijken. En nu heeft hij een systeem ontwikkeld, in zijn PhD ook, die eigenlijk die zwemslag veel beter in kaart kan brengen. En daardoor kan je veel beter erachter komen of de techniek wel goed is en of er niet een betere techniek is voor een bepaalde zwemmer. En dat zit hem echt in hele kleine dingen, in bijvoorbeeld de doorhaal. Ja. Maar wel uiteindelijk heel belangrijk, want zwemmen is natuurlijk uiteindelijk in die wedstrijd het grootste gedeelte van wat je doet. Je hebt wel de start en een keerpunt ook, maar dat zwemmen, dat neemt het grootste stuk in beslag.
En het gaat soms om 0,02 seconden verschil. Ja, dus dan zijn die details juist waar je naar kijkt natuurlijk. Maar dat kan best wel een groot verschil gaan maken dus, als je die techniek goed inzet.
Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat het in combinatie met allerlei andere meetsystemen is die we hebben. In ons sportlab De Tongelreep, in het trainingsbad daar, in het Pieter van de Hogebad zwemstadion. Dus we hebben een heel geavanceerd bad daar, waar we ook weerstandsmetingen kunnen doen, die 2D-camera's hebben, die 3D-camera's hebben, de starts in beeld brengen, de keerpunten. We hebben analyse-software om dan eigenlijk precies te kijken van met wat voor hoek gaat iemand nou van het startblok af? En is dat een hoek die een beetje binnen de range valt, waarvan we denken, dat is een goede range, bij wijze van. En dan kan je daarna natuurlijk weer gaan kijken van wat is nou voor het individu nou echt het beste? Ja. Dus wat dat betreft zit het veel op details en de dingen die je dus niet kan zien zichtbaar proberen te maken en meetbaar proberen te maken.
Ja. En het klinkt heel gedetailleerd allemaal. Misschien als je daar binnenstapt als leek, dat je het gevoel hebt dat je, ik ben er zelf nog niet geweest hoor, maar dat je bij NASA binnenstapt of zoiets. Dus het klinkt heel ingewikkeld allemaal. Ik weet niet of dat klopt, hoor.
Nou, als je bij ons binnenkomt, dan denk je niet dat je bij NASA binnenstapt. Misschien denk je gewoon dat je in een zwembad zit, want je ziet het allemaal niet vanuit de buitenkant. En op het kantoor zie je ook niet echt hele bijzondere, grootse dingen. Dus dat denk ik niet. Het is complex, maar de uitdaging is het denk ik om het zo makkelijk mogelijk te maken, maar niet te simpel maken. En dat is, om het brugje naar talent te slaan, wel wat er vaak gebeurt. Dus vaak, we hebben een beetje de neiging om bijvoorbeeld in categorieën te denken. Wel talent, geen talent. Vroeg specialiseren, laat specialiseren. Ga zo maar door. Maar het is altijd eigenlijk complexer dan dat.
Ja. Kun je dit soort meetwerk ook bij een voetbalclub verrichten, Bart?
Het kan zeker. Alleen voetbal is natuurlijk wel een andere sport in de zin van dat je niet water zit. Laten we daarmee beginnen, Sven. Maar ook, het voetbal is een balsport. Dat maakt het al een openere skill dan zwemmen. Wat toch meer in de wetenschappelijke termen close skill is. Maar het idee dat je naar de details moet kijken als voetballer om beter te presteren, dat gebeurt uiteraard wel. Dus hetzelfde principe, maar minder diepgang.
Want bijvoorbeeld, Aylin, jij schrijft dan ook over jouw kijk op talentontwikkeling. Op je eigen site, hè, Talent Topics.
Ja, klopt.
Dus jij deelt dan ook wel graag je eigen kijker op met anderen?
Ja, zeker. Ja, niet per se omdat ik denk dat mijn kijk de absolute waarheid is. Zeker niet. Maar het kwam echt voort uit een gevoel waarvan ik dacht, ik ben dus nu 4 jaar bezig met het onderwerp talentontwikkeling en zwemmen. Naast alleen literatuur over zwemmen lees je ook literatuur over meer de algemene visies, onderzoeken in talentontwikkeling. En ik dacht, er zijn best wel wat dingen die we volgens mij beter kunnen doen. Maar als ik dit als enige weet en lees, dan gaat het allemaal niet opschieten. Dat moet gedeeld worden.
Kijk, die site is echt, ik vind hem echt fantastisch, want ik hou ook van de literatuur. Maar ik deel wel eens bijvoorbeeld, we komen misschien zo op Tyranny of Talent. Dat is een redelijk nieuw boek over talentontwikkeling. Maar A, het is niet overal te krijgen. B, het is wel, voor een wetenschapper valt het nog mee. Maar het is toch, het leest niet makkelijk weg. Het is niet even een populair wetenschapboek wat je even doorneemt. Maar er staat zoveel vette onderzoeken in, zoveel vette dingen, dat ik wel eens naar mensen zeg, lees het. En dan denk je, ja, mensen eerst, kom ik eraan? Of lezen dan niet? Nou, dan verdwijnt eigenlijk die kennis dus. Ja, en wat Aileen op die site doet, is het hen heel toegankelijk maken. En ook een van de artikelen over die talentomgeving. Veel makkelijker om te delen, veel sneller dat mensen het gaan lezen. Dus eigenlijk wat zij doet, zij maakt van complexe, meerdere wetenschappelijke artikelen of boeken. Ja, ik wil niet zeggen hapklaar, want dat klinkt alsof je er niks meer zelf voor hoeft te doen. Maar wel makkelijker deelbaar, maar ook makkelijker leesbaar. En dan krijgt de kennis die er is meer waarde, want hij wordt dan sneller toegepast. Ja. Dat is iets waar ik heel erg in geloof, maar ook waarvoor deels wij ook deze podcast ooit gestart zijn, Sven. Want wij zeiden, ja, er is zoveel kennis in Nederland, bij Nederlandse inderdaad wetenschapsters, embedded scientist, een mooie term. Met alle respect voor de traditionele media. Ik zie af en toe op tv te kijken. En A, is er nul diepgang. En B, dan denk ik wel eens, waarom wordt een type als Aileen niet uitgenodigd? Want het is heel waardevol. En het is dus en de wetenschappelijke basis en de praktische toepasbaarheid. Ja, die twee verbinden.
Ja, dat doen we graag hier.
Ik wou zeggen, ja. Dat is onze core business.
Ja, precies.
Bart's boekenkast.
Die uitpuilende kast. Dus welk boek heb jij meegenomen, Aileen?
Ik heb het boek The Tyranny of Talent meegenomen. Aha, van Joe
hoopte
Baker.
Ik al op. En waarom dit boek?
Waarom dit boek? Ik ben hem nog aan het lezen, ja. Maar ik moest een boek meenemen die mij inspireerde. Dus hij inspireert me. En wat ik zo goed vind aan dit boek is dat veel populair wetenschappelijke boeken eigenlijk geschreven zijn over grit of groeimindset of peak. Dat gaat natuurlijk over deliberate practice. Dus dat zoomt echt in op één bouwsteen, ja, van die uiteindelijke prestatie. En dit boek zoomt eigenlijk in op de complexiteit van talent. Dus daar komen al die stukken wel weer in terug. Maar het laat eigenlijk ook gewoon zien van, het is heel moeilijk. En soms is dat een beetje ontmoedigende boodschap. Maar het is wel de realiteit dat het heel moeilijk is. En dat boek legt dat heel goed uit. Legt goed uit hoe we in de positie zijn gekomen van de huidige systemen die we hebben. Waarom we vroeg zijn gaan selecteren. Waarom dat misschien niet zo slim is. En ook, ja, welke mindset shifts er moeten ontstaan om hier uit te komen. Maar daarvoor moet je wel de limitaties van het systeem goed kennen. Dus het is, wat dat betreft, vind ik een heel inspirerend boek. En heel goed om te lezen om een beter beeld te krijgen van de problemen die er zijn. Waar komen die vandaan? En om uiteindelijk samen dus oplossingen te gaan bedenken hoe we hiermee verder kunnen.
Ja, precies.
Ja, Sven, nice. Ja, ik ben het dus ook aan het lezen. Want okay. Hij leest niet makkelijk weg. Ik heb hem bijna uit. Maar ja, het is een fantastisch boek. En precies ook waarom ik, ja, sorry voor het spoilen, Aileen. Maar waar we het vandaag ook over al hebben, maar zeker ook over nog gaan hebben, is het precies dat. Het is complex. Sport in Nederland wordt nog wel zo, oh ja, sport kan je nog even erbij doen en dit. Nee, het is super complex. Zo'n omgeving, alle invloeden die daar op een speler kunnen zijn. Zeker wanneer die talent wordt genoemd. Dat kan helpen, afhankelijk van mindset en andere dingen. En ouders en de omgeving, maar dat kan ook in de weg zitten. Ja, en dus los van de inhoud. Don't judge a book by its cover. Maar kijk vooral wel naar de titel. The Tyranny of Talent. Ja, het klinkt lekker. Het allitereert, zoals het zo mooi heet. Nee, het is echt een aanrader.
Ja, oké, mooi. En ik denk dat het ook al mooi aanhaakt bij waar we het nu over gaan hebben. Eigenlijk het belangrijkste gedeelte van deze podcast gaat nu pas beginnen. Beetje een opbouw deze keer, Bart, naar het hoofdpunt.
Mag af en toe best.
Wat jij hebt gezegd, Aileen, ieder kind verdient een eerlijke kans om zijn potentieel te ontwikkelen. Maar dan vraag ik me af, hebben niet alle talenten evenveel kans om topsporter te worden?
Nee. Dat.
En waarom niet?
Die hebben dat niet. Nou, dat ligt denk ik aan het feit dat de weg naar de top dus zo complex is. En dat de omgeving daar dus ook een grote rol in speelt. En een deel natuurlijk het genenpakket. Daar beginnen eigenlijk de individuele verschillen al. Dus puur op basis daarvan zie je eigenlijk, denk ik al, of ja, kan je misschien wel een beetje in die richting concluderen dat niet iedereen gelijke kansen heeft. Omdat we bij voorbaat al verschillen. Maar vooral als je bijvoorbeeld kijkt naar, en dat is denk ik waar we een beetje heen gaan bewegen, naar toegang tot training. Zitten daar ongelijkheden in? Is het speelveld gewoon ongelijk? En dat heeft te maken met enerzijds überhaupt in een sport betrokken raken. Dus ga je op voetbal of hockey en heb je daar de middelen voor? Of vinden je ouders sport belangrijk? Word je gestimuleerd om te gaan beginnen met sport? Maar ook als je eenmaal in het proces zit van ontwikkeling en je wordt gezien als talent, welke kans je daarna krijgt? Dus word je geselecteerd in talentprogramma's? Ja of nee, dat, dat, ja, dat, dat bepaalt voor een groot deel ook wel je kans op toekomstig succes. Als jij wordt geselecteerd en meer middelen en mogelijkheden krijgt, wordt het automatisch waarschijnlijk een beetje makkelijker om weer voor de volgende keer geselecteerd te worden. Terwijl voor degene die dus niet geselecteerd worden, wordt het eigenlijk alleen maar lastiger. En dat is de rijken worden rijker, de armen worden armer, ofwel het Matthew effect. Ja. En dat laat wel zien dat het, ook al willen we heel graag eerlijke kansen geven, dat die niet eerlijk zijn.
Ja, dan dat Matthew effect of het Matthäus effect, geloof ik, noemen we dat ook nog wel.
Ja.
Kun je dat kort simpel uitleggen? Want dat is geloof ik jouw kwaliteit om dingen dan...
Ja, dat was dus eigenlijk de uitleg van net. Sven. Ja, dus dat is dus dat als je in het begin...
Was toch te moeilijk voor mij blijkbaar.
Ja. Jij gooit de term eraan.
Als je in het begin het een voordeel ondervindt, dan vergroot dat voordeel zich waarschijnlijk uit. En als je in het begin een nadeel ondervindt, dan ga je eigenlijk de andere kant op. Dus de rijken worden rijker, de armen worden armer. Dat is een beetje het meest makkelijke waarschijnlijk om er een beeld bij te vormen. Ja. En dus kinderen die meer toegang hebben tot hoogwaardige training, gaan waarschijnlijk meer vooruit, waardoor ze weer vaker worden gekozen om verder te gaan in talentprogramma's, waardoor ze weer nog meer mogelijkheden krijgen om zich beter te ontwikkelen. En dat is een positieve spiraal opwaarts. En die effecten stapelen zich steeds meer op over de tijd. Terwijl de kinderen die dan dus die kansen niet krijgen, daarvoor is het veel moeilijker om dat gat dicht te gaan slaan en ook op dat niveau te komen. Terwijl aan het begin ze misschien evenveel potentie hadden gehad om uiteindelijk de top te halen.
Ja, precies.
Ik vind het de eerste keer al mooi uitgelegd, Sven, maar de tweede keer nog mooier. Klein sneer terug.
Speciaal voor mij.
Net
speciaal
voor mij. Dat ik het alleen maar over mezelf wil hebben.
Ja, precies. Nu begint het, hoor. Nu komt de oorlog op gang.
Alleen excuus.
Voetbal is oorlog, hè? Dus,
hou het netjes, hè?
Voor ons,
ik weet niet of zwemmen oorlog is, maar voetbal is oorlog.
Dus, waterpolo moet je tussendoor zwemmen. En dan schijnt toch ook wel oorlog te zijn.
Ja.
Onderwatercamera's kan je dat ook zien. Nee, ik moest meteen denken, terwijl Aileen aan het uitleggen was, aan de term self-fulfilling prophecy. Als jij inderdaad, laten we eerst met twee verschillende omgevingen beginnen. Je zet iemand in een omgeving met goede trainers, met een topsportprogramma, die worden beter. En anderen zit je in een omgeving waar dat niet is. Waar je de ballen nog, zeg maar, net nog zelf moet oppompen. Voor de rest niks extra's. Ja, dan gaan uiteindelijk zich verschillen ontstaan. Dus door voordelen of nadelen die je hebt. Dat zal echt nog wel iemand die in een nadelige omgeving zit, het ooit lukken om naar die voordelige, of zeg maar om zich te ontwikkelen. Dan wordt het als zie je, het maakt niet uit. Hey, kijk dan weer naar wetenschap, naar gemiddeld. Zou je echt wel zien in die omgeving dat mensen beter worden. Dus dat is, zeg maar, twee verschillende omgevingen. Word je ergens voor geselecteerd of niet? Maar zelfs ook binnen een omgeving. Stel nou, jij bent een trainer en jij denkt, nou, die speler, ja, daar zie ik het echt in zitten. Die zet ik op 10. Die mag dit doen, die mag de hele wedstrijd spelen. Die geef ik nog extra feedback. En tegen die andere speler denk je, ja, nee, die is gewoon net even niet. Dan lijkt het wel als in dezelfde omgeving zitten. Maar psychologisch gezien in ieder geval niet. Want de ene krijgt kansen, die krijgt feedback, de ander niet. Maar wat gebeurt er als je diegene kans en feedback geeft? Die gaat zich ontwikkelen. En dan denk je als trainer, ja, zie je wel, ik had gelijk. Ik dacht al dat die beter was en ik zie het ook nog. Ja, dat is die self-fulfilling prophecy, wat niet hetzelfde is als het Matthäus effect, maar waar er wel wat raakvlakken zijn. En dat is niet gek, dat gebeurt overal, maar daar gewoon eerlijk als trainer of als ouder of als topsportbegeleider eerlijk over zijn dat het bestaat, zodat je die bias kan proberen te verminderen. Ja, dat is een heel, heel belangrijk onderdeel in talentontwikkeling. Want doe je dat niet, dan zeg je, nee, ik maak die fouten niet, wat ook een bias is. Iedereen heeft een bias, maar ik niet. Ja, dan zit je eigenlijk gewoon de ontwikkeling van kinderen, van jongvolwassenen in de weg.
Ja. En we koppelen dit nu natuurlijk aan topsport. Dat is logisch. Daar draait deze podcast voor een deel om. Maar geldt dit niet eigenlijk voor talent op ieder gebied? Of kansen op ieder gebied? Dus ook buiten de sport?
Ja, dat denk ik wel.
Dit hele principe?
Ja, ik denk dat dit overal wel in terug te vinden is. Dat denken we ook wel op school. Of misschien ook wel in bedrijfsleven. Op bepaalde eigenschappen. Dus dat je misschien op het oog al denkt, oh, iemand is van nature een leider. En die plaats je in een leiderschapsrol.
Ja.
En, en die krijgt dus de kans om zich te ontwikkelen op leiderschapskwaliteiten. Terwijl iemand anders misschien net zo goed een goede leider zou kunnen zijn.
Ja.
Dus het is echt op basis van een beetje je eerste indruk waarop dan zo'n effect ontstaat. Of hoe iets begint. En ik vind het wel heel interessant, die Matthew effects. Die zijn dus ook gelinkt in een theorie voor het ontstaan van geboortemaateffect.
Ja.
En geboorteplaatseffecten. En ja, als je steeds meer kan gaan uitzoomen, dan zie je dus ook dat het eigenlijk overal wel zit en dus super complex is. En ja, verder en verder en verder teruggaat, is dat we ook, als je dus kijkt naar bijvoorbeeld de geboortemaandeffect, zijn natuurlijk heel erg bezig met wat supergoede initiatieven zijn om te kijken van wat kunnen we nou trainers en coaches meegeven dat dat geboortemaandeffect wordt verminderd en wordt tegengegaan.
Kunnen we dat misschien heel kort toelichten, het geboortemaandeffect?
Ja, het geboortemaandeffect is eigenlijk de ongelijke verdeling in geboortemaanden die je ziet in selecties. En vaak zie je dat de relatief oudere kinderen vaker in een selectie zitten dan of beter presteren in het zwemmen dan in dit geval. Ten opzichte van de kinderen die in het vierde kwartaal zijn geboren. Meestal wordt het van januari tot december bekeken. En dat is natuurlijk ook iets waar een kind helemaal niks aan kan doen. Want je hebt geen invloed op je geboortedatum.
Of waar je geboren bent inderdaad.
Ja, of waar je bent geboren. Maar wat wel dus effecten zijn vanuit de omgeving die op een bepaalde mate je kansen bepalen. En waar ik heen wilde is dat bijvoorbeeld het ontstaan van het geboortemaandeffect blijkt dus dat ouders daar misschien ook wel best wel een rol in zouden kunnen hebben. Of dat is de gedachtegang, omdat kinderen die dus relatief jonger zijn worden vaak later op sport gedaan in vergelijking met kinderen die relatief jonger zijn.
Ja.
Zeg ik dat nou goed? De oudere kinderen gaan eerder op sport. Relatief oudere kinderen gaan eerder op sport in vergelijking met de relatief jongere kinderen.
Ja.
En daar begint het misschien
begint het
dus al.
Ja.
En dat is dus wel heel interessant. Dus in het ook in de, nou, bijvoorbeeld zo'n geboortemaandeffect is het gewoon heel belangrijk om ook uit te zoomen en te kijken van maar waarom, hoe werkt zo'n mechanisme en waarom bestaat het überhaupt om het op te kunnen lossen?
Ja, daar heb je natuurlijk niet heel veel invloed op dan, toch?
Nee, nou ja, misschien. Ik zit een beetje uit mijn hoofd te denken.
Maar die instelling niet, Sven.
Nee, dan moet je niet tegen meneer Groeimindset zeggen dat we daar geen invloed op hebben.
Nou ja, ik denk verstoken via jouw richting.
Ja. Niet op de man spelen, maar via de man.
De vrouw.
Nee, ik denk geboortemaand en geboorteplaats, dat is wat het is. Maar wij kunnen als omgeving wel omstandigheden creëren waardoor we de kansen zo gelijk mogelijk proberen te krijgen. Dus bijvoorbeeld, als we weten dat inderdaad de relatief jongere kinderen vaak later beginnen met sport, met ouders in gesprek gaan over de zorgen die ze hebben, waarom ze de kinderen pas later op sport afsturen. Misschien, een van de bezwaren kan natuurlijk zijn, ja, maar ze zijn nog zo klein.
Ja,
ze zijn ook dus echt wel een stuk kleiner als ze bijna een jaar schelen. Ja. Maar misschien moeten we dan met een passend aanbod komen voor kinderen die dus, misschien moet je wel in kwartalen aanbod, sportaanbod maken binnen een jaar. Ik denk, daar is toch vast iets op te bedenken, zou je zeggen.
Om een keer helemaal omdraaien. Dus dat je de in december geboren die altijd de kleinst zijn, de cut-off datum, hoe het dan in de wetenschap heet, even zo omdraait dat ze het volgende jaar juist de grootste zijn. En dat ze leren ook, ben hier de grootste of de grootste. Afhankelijk natuurlijk ook weer van biologische leeftijd. Het wordt eigenlijk steeds complexer hoe meer je erin duikt. Maar je kan met zo'n cut-off datum best wat doen. Alleen dan wordt er vaak gezegd, maar dat is heel lastig organiseren. Ja, zeker. Maar als je ziet hoeveel effect het heeft als je het niet zo organiseert op waar je eigen kinderen beperkt, dan denk ik al vaak, het kan toch niet zo zijn dat omdat het lastig organiseren is, dat je het niet doet. Dus dat zou één zijn. Twee, ik moet meteen hoe je het uitlegt denken aan IJsland. Ze hebben in IJsland ooit bedacht, we hebben maar weinig inwoners in het voetbal dan. Ik heb veel contacten, niet per se met IJslanders, maar wel in de voetbalkant. Een aantal spelers ook hier uit IJsland gehad. In de jeugd, maar ook in het eerste. En daar hebben ze op een gegeven moment bedacht, we hebben maar zo weinig inwoners, dus we willen uiteindelijk iedereens talent ontwikkelen. Hebben we ook nodig als we bepaalde prijzen willen winnen en een gezonde samenleving willen hebben. Dus die koppelen ook al breed sport en topsport heel erg. Die hebben gewoon gezegd, tot een bepaalde leeftijd kan iedereen van alle faciliteiten gebruik maken. Dus niet hier, of hier in Nederland klinkt heel, maar die club, die is dit en een groot hek eromheen. Nee, daar zijn de faciliteiten open. Dus je hebt überhaupt al dat je veel meer kinderen kunnen naar een profclub. Want dat is niet prof of amateurs, dat zit veel meer door elkaar heen. Maar ook daarnaast het halletje open. Dus dan kan iedereen gewoon, want ze hebben heel veel van die indoorhallen, kan iedereen daar gewoon voetballen. En dan heb ik wel eens filmpjes gezien van misschien een andere interessante gast, Sven voor ooit. Die doet daar onderzoek naar, of meer vanuit sociologie, hoe dat kan. En die stuurde me wel eens filmpjes. En dan zag je allemaal kinderen na de officiële training daar lekker gaan voetballen. Terwijl hier, kijk naar de gemiddelde club, als de training voorbij is, gaat het hek dicht, hangslot eromheen, spijlers erboven en heel groot op verboden toegang. Ja,
hier
als je het hebt over ongelijke.
Hier ook?
Sven, mooi. Zet hem even voor het blok. Maar nee, dat is hier ook. Zeker, maar ik bedoelde met hier eigenlijk in Nederland. Dus in Nederland is het veel meer, je bent een club en daar train je met die en daarna gaat het hek dicht. En in IJsland gooien ze dat meer open. Ook niet altijd en dat je om 3 uur 's nachts op dat halletje in kan. Dus er zijn heus wel ook daar weer beperkingen. Maar in ieder geval, het is opener.
Het zou op IJsland, zou het misschien nog wel, wij bijvoorbeeld in de zomer is het alleen maar licht. Zou het nog wel handig zijn om 3 uur 's nachts ook nog even naar de club te kunnen, denk ik.
Ja, dat is wel goed, mooi. Maar
goed,
even wat net, hè? Nee, ja, gaat sowieso te ver, maar dat weet ik van je. Nee, maar bijvoorbeeld wat we hier wel hebben gemaakt op een gegeven moment is de playground. Dus naast, want de velden, ja, als wij trainen, dan kan je niet op de velden. Daaromheen, op een gegeven moment gaat hier ook het hek dicht. Maar we hebben hier een playground gemaakt waar de spelers kunnen spelen. Maar ook waar broertjes en zusjes of kinderen uit de wijk komen daar ook wel eens.
Ja, met playground kun je dus... ja, je kunt beachsoccer spelen.
Beachsoccer, basketbal, straatvoetbal, padel. Een soort soccersquash kooi. Dus dan heb je een wat kleinere kooi. Ja, dus allemaal dingen. Ja, die, daar wordt geregeld ook de kinderen uit de wijk. Zeker als het lekker weer is gesport. Dus daarin kijk je wel mee. Maar ging mij even om het bredere principe gewoon... dat je dus aan je omgeving wel, in ieder geval... al zijn het maar kleine dingen kan doen... om die faciliteiten in ieder geval meer beschikbaar te maken.
Maar hoe kan je er nou voor zorgen dat sporters... met beperkte toegang tot hoogwaardige training... zo min mogelijk in het nadeel zijn?
Nou, ik denk dus door in eerste instantie... het zo lang mogelijk gelijk proberen te houden. Dus dat betekent in de praktijk dus laat selecteren. Mm-hmm. En aan de andere kant, als je dan dus selecteert... ervoor zorgen dat de effecten van selectie verminderen. Dus dat het dus niet superveel uitmaakt... dat de een dus wel wordt geselecteerd en de ander niet wordt geselecteerd. En dat kan je denk ik ook wel doen... door meerdere instroommomenten te handhaven. Dus... in plaats van 1 keer selecteren waarop dat besluit dus echt super zwaar wordt... ervoor zorgen dat je toch elke keer de deur op een kier of open laat staan... zodat sporters weer terug kunnen keren in het systeem. En dat is helemaal in Nederland belangrijk... omdat wij zijn niet met grote getalen. Dus wij hebben heel veel baat bij een efficiënt systeem.
Maar is het systeem in Nederland dan efficiënt?
Nou, ik denk dat het dus wel efficiënter kan.
Ja.
Zeker als je kijkt dat niet in iedere sport per se op een hele late leeftijd wordt geselecteerd. Maar dat de trend is dat we steeds eerder gaan selecteren. Dat doet al iets af aan je efficiëntie. Want,
op jongere leeftijd doe je dan.
Ja, precies. Dus op jongere leeftijd. En we weten gewoon vanuit de wetenschap en ik denk ook vanuit de praktijk... Mm-hmm. dat als je heel vroeg selecteert, dat de kans dat je besluit klopt... dus dat je het echt goed hebt gezien, dat het heel, heel, heel klein is. We hebben het vaker fout dan goed. Dus daar gaat je efficiëntie eigenlijk al.
Ja, dat zou je vanuit AZ wel herkennen. Hè,
dat herken ik zeker. Vanuit ook clubs die heel jong selecteren. Maar ook, wat ik meteen aan moest denken, is... dit weten we uit de wetenschap en uit de praktijk, dus NN. Maar we weten ook uit de wetenschap dat het als je jong bent... heel goed is om ook andere sporten te doen. Dus juist niet alleen maar voetbal... maar bijvoorbeeld ook handbal of ook basketbal of ook pingpong... of ook hardlopen of ook fietsen. Want hoe meer, dat is het Athletic Skills model... van wat René Wormhout ooit opgericht heeft... die legt dat helemaal uit van juist doordat je al die andere sporten doet... heb je meer plezier, je hebt meer noem het even inzicht... want je leert ook van andere sporten. Je leert bijvoorbeeld de weglopenactie vanuit basketbal. Dat zei Loran Vrielink laatst, vertelde... in het basketbal heb je een soort omloopactie... en dat hij dat bijvoorbeeld ook voetballers uitlegt. Wat nou als je dat zelf al hebt gebasketbald? Maar ook minder blessures, want minder eentonig enzelfde sporten. Dus meer plezier, meer inzicht... minder blessures. Ja, dat weten we uit de wetenschap. Dat als jij meerdere sporten doet... dat je dus uiteindelijk de kans om later de top te halen vergroot. Nou, wat ik altijd gek vind, is als we dat weten uit de wetenschap... maar wat doen we ook? Heel vroeg selecteren. Heel veel dezelfde sporten. Heel veel. En ja, je hebt altijd iemand die je vroeg selecteert... die het uiteindelijk wel haalt. Dat heet dan de survivorship bias. Dat zijn dan, als je denkt, Sven, er zit een gast de hele tijd met bias te doen. Excuus, ik ben momenteel een beetje aan het verdiepen... Dan we weten ook, tuurlijk eentje haalt het wel. Maar als we zien dat een heleboel, de survivor dus, maar een heleboel het niet halen. En we zien wetenschappelijk dat breed sporten belangrijk is. Ja, laten we die kennis dan wat meer gaan toepassen. Bijvoorbeeld door, als je toch wel op een club zit, ook af en toe andere sporten bij die club te gaan doen.
Ja, en hier wordt dus een en ander aangeboden. En hoe zit het bij de zwemclub? Daar kun je waterpolo doen natuurlijk.
Ja, klopt. Nou, ik moet zeggen, ik hou me dus vooral bezig vanaf de leeftijd 12 en ouder. Ja. Dus wat daarvoor allemaal gebeurt, dat is niet mijn, dat is niet mijn domein. Laat ik het zo zeggen, ik weet niet precies wat er allemaal gebeurt. Maar wat we binnen de programma's wel heel erg proberen te stimuleren... is inderdaad dat de basis op orde is. Ja. En dat ze dus ook in het zwemmen heb je... Ja, zwemmen is eigenlijk best wel een vroeg specialisatiesport. Zo wordt het getypeerd in ieder geval. Dat betekent ook dat vanaf 12 jaar wordt er echt al flink... de trainingsuren worden flink opgeschroefd. Dus ruimte voor andere sporten is dan best wel lastig. Maar we proberen dat op te vangen door in het programma zelf een aanbod te creëren. Dus in de krachttrainingen zeker tot een jaar of ja, tot na de groeispurt, zeg maar die periode dat ze in de groeispurt zitten, wordt gewoon gericht op ja, meer de fundamentele vaardigheden en niet zozeer op echt keihard pompen met die gewichten, want dat heeft helemaal nog niet zoveel zin. Dus we proberen gewoon in het programma ruimte te vinden, waardoor je dan dus toch ook dat breed motorisch ontwikkelen kan stimuleren, ook al is het eigenlijk een vroeg specialisatiesport. Dus je kan het denk ik, en dat is denk ik wel het mooie aan dat boek van Joe Baker ook, en überhaupt denk ik aan dit soort gesprekken. Het is nooit of het is altijd en. En het is ook altijd een kwestie van wat past nou bij een individu en bij die situatie. Want ik kan me ook voorstellen dat als je heel erg aan de kant gaat zitten van ja, maar we moeten toch echt allemaal drie sporten hebben gedaan voordat we uiteindelijk gaan specialiseren bij wijze van, dat je dus ook weer een groep uitsluit. Want niet iedereen heeft de middelen om dus naar drie sporten te gaan, of de tijd om naar drie sporten te gaan. En niet iedereen heeft de zin om naar drie sporten te gaan. Je hebt ook altijd kinderen die gewoon al vanaf jongs af aan helemaal gek zijn van één sport. Ja, moet je die dan pushen om op volleybal te gaan? Dat is dan, ja, zeg maar, is dat dan waar we heen willen? Nee, volgens mij willen we gewoon naar een situatie waarin je kinderen vanuit hun eigen enthousiasme en plezier, ja, de liefde voor sport en bewegen bijbrengt op een verantwoordelijke manier. Dus wel op een manier dat ze dus profiteren van goede bewegingsvormen. En dat je ze zo lang mogelijk in het systeem wil houden. En als de focus wordt zo lang mogelijk en zoveel mogelijk, ja, als je daar je keuze op gaat baseren, dan komen we denk ik, dan kunnen we echt wel creatieve oplossingen gaan bedenken. Ja, maar dat zou het uitgangspunt moeten zijn.
Heel mooi, heel mooi. We hadden net in het voorgesprek, Aileen en ik liepen even door het gebouw om wat dingen te laten zien. Hadden we het ook over de programma's hier en in vergelijking met wat ze bij het zwemmen doen. En toen zei ik op een gegeven moment ook, ja, de wereld is geen Excel-sheet. Dus niet alleen maar vroeg specialiseren, maar ook niet dat omdraaien. Zeggen, je moet drie sporten hebben gedaan en vink in Excel-sheet 1, 2, 3. Nee, het gaat veel meer om het principe erachter. En je moet beide kanten niet doorslaan. Dus daar moest ik nog aan denken toen je dat net zo zei. Het is ook weer niet dat je uit de wetenschap weet dat het, dan is het betekent niet, als je geen drie sporten hebt gedaan, haal je de top niet. Het vergroot de kans, maar er zijn altijd unieke paden.
Ja, ja. En kun je het eigenlijk ook omdraaien? Ik ga er even flauw doen hoor. Maar dat de sporter die meer weerstand ervaart in zijn ontwikkeling daar juist ook voordeel van kan hebben.
Ja, daar lijkt het soms wel op.
Ja?
Ja, okay. Dat zie je een beetje terug. Ja, dat is nog wel een beetje voorbarig allemaal volgens mij. Althans, hoe ik het heb gelezen en geïnterpreteerd. Maar een voorbeeld zie je daarbij in het relative age effect. Het geboortemaat effect waar we het net over hadden. In de selecties rondom de groeispurt en 14, 15, 16 jaar zie je vaak dus de kinderen die dan vroeg zijn geboren, relatief ouder zijn, in die selecties terugkomen. Dus de januari, februari, maart kinderen, eerste kwartaal kinderen. Maar als je dan verder kijkt in het pad van talentontwikkeling en als ze dan dus uit die groeispurt komen en een beetje rond de 18, 19, 20 zijn, zie je in sommige sporten en met name bij mannen een omgekeerd effect. Dus dan ineens heeft dat vierde kwartaal de upper hand gekregen en zien we daar dus meer kinderen. Dus dat lijkt erop dat voor sommige kinderen die dus dat stapje hebben kunnen maken, dat ze dus wel in die selectie zijn gekomen, dat een bepaald voordeel misschien heeft gegeven, dat ze dus wat kleiner waren en wat minder sterk en wat minder snel. En het idee is dan misschien, ja, dat komt omdat ze dan hebben misschien moeten compenseren voor met techniek of met tactiek. En later die fysieke ontwikkeling hebben doorgemaakt en daardoor een completere speler zijn geworden. Maar wat hier ook denk ik het punt is dat of je nou al op binnen je selectie bij de betere hoort of bij de mindere hoort, voor iedereen moet worden gekeken wat heeft deze sporten nou eigenlijk nodig. Want als we ook alleen maar zullen focussen op de vierde kwartaalsporters, bewijs van, dan doen we die eerste kwartaalsporters weer tekort.
Dan is het bijna net zo oneerlijk inderdaad.
Dus dan ga je overcompenseren.
Ja, dus het gaat altijd toch
dat maakt het super complex.
Dus dat zei ik al aan het begin.
Ja, precies. Maar, dat je dan, stel dat je bijvoorbeeld dit probeert over te brengen aan verenigingen in de regio die zwemmen aanbieden of voetbal.
Ja.
Dat lijkt me dan heel moeilijk, waar je niet per se mensen hebt die fulltime erop zitten of die alle kennis in huis hebben.
En dat is het dus.
Om dat dan toch toe te passen.
Ja, dat is het ook moeilijk. Het is ook gewoon echt moeilijk. En ik denk dat ook gewoon echt veel vaker gezegd mag worden. Want we willen volgens mij, iedereen wil een antwoord van oké, maar hoe dan? Hoe moeten we het dan doen? En de waarheid is gewoon, we weten het niet helemaal of soms helemaal niet. En wat nu vanuit de wetenschap ineens steeds meer naar voren komt, zijn bepaalde principes. Ja. Waarvan het sterkste principe is dat ja, als je dus kinderen weghoudt van hoogwaardige training, ja, dan verlaagt dat de kans op uiteindelijk succes. Want als we één ding weten, is dat om de top te halen, ja, dat is een lange weg. En een lange weg bestaan uit gewoon echt, ja, goede training. Dat is niet zomaar even wat je drie keer op het veldje en je bent de volgende Messi. Iedereen weet dat het niet zo werkt. Maar dan kan je dus ook begrijpen dat als je die mogelijkheden niet krijgt, ja, dat het dus, ja, dat je kansen verminderen.
En om daarbij aan te sluiten, bedankt Sven voor het verkapte compliment aan ons. Dat wordt gehoord.
Dat was niet de bedoeling.
Nee, dat dacht ik al, maar toch heb ik het zo geïnterpreteerd.
Dus, oké, waarvoor? Ja, dank.
Nee, het is super complex. Alleen dat betekent niet dat inderdaad Mojo Island zegt, je hebt niet de oplossing. Maar het tegenovergestelde van de oplossing is, alles is goed. Nee, precies daartussen, en dat maakt het complex, zit dat gebied van met principes. Mooi ook dat je dat woord gebruikt. We hebben wel wat principes die de kans vergroten. En als we die principes nou wat meer zouden doen, dan vergroot het de kans. Nou, net zeiden we het over IJsland. En die principes, die willen we graag straks nog bespreken, als jij het goed vindt, Sven.
Ja, zeker, ja.
Maar voordat we die principes gaan bespreken, kijk, je hebt ook altijd uitzonderingen. En dat maakt sport ook zo mooi. Want jij vroeg net over die stel nou dat je, hoe zei je dat nou? Kun je het ook omdraaien, hè? Dus meer weerstand. Dan moet ik altijd meteen denken aan Matthew Syed. Dat is een oud tafeltenniskampioen. Die ging niet, of had niet de toegang of het geld of de tijd of wat dan ook om naar de tafeltennisvereniging te gaan. Dus hij kon niet, zoals iedereen, trainen. Geëikte paden. Maar wat kon hij wel doen? Kleine tafeltennistafel op zolder. Ik weet niet of waarom die daar per se daar wel mocht. Misschien werd hij wel opgesloten. Je weet niet in deze tijden. In ieder geval, eindstand. Hij kon dus niet op de gewone tafeltennis. En dan kon hij alle oefeningen doen en met ruimte achter de tafel spelen. Hij moest dus kort op de tafel, want ja, de zolder was klein. Daardoor ontwikkelde hij door die beperking in het begin andere technieken. Maar later werd hij heel goed. Waarom? Hij had daar door die beperkingen geleerd heel kort op de tafel te staan. En had een hele andere slag, een hele andere inzicht dan alle andere tafeltennissers. En dat maakte hem zo uniek dat hij later dus, ik weet niet of hij uiteindelijk Olympisch kampioen is geworden, in ieder geval een van de betere tafeltennissers ter wereld. En dan zegt hij ook in zijn boek Bounce, ja, dat komt omdat ik eigenlijk een unieker omgeving heb gehad. Ben blijven oefenen, ben blijven doorzetten. Alleen dat betekent natuurlijk niet, omdat dat verhaal, dat is echt een verhaal, dat ook een principe moet worden. Je moet iedereen op zolder opsluiten met je pingpongtafel. Hij is daarin uniek geweest. Zou je dat bij iedereen doen? Ja, dat werkt niet. Dus er zijn een aantal principes die wel werken. En hopelijk, Sven, als je het goed vindt, gaan we die nu bespreken.
Nou, zeker. Want Aileen, jij hebt laatst, ik geloof dat het januari was of zoiets, de 8 kenmerken van succesvolle talentontwikkelingsomgeving. Daar heb je over geschreven op die website. Ja, welke 8 zijn dat? Kun je die kort aanstippen of is dat een beetje, of wil je er misschien een paar uitlichten?
Nou, ik denk,
er zijn er sowieso al een paar voorbij gekomen.
Ja, er zijn er al wat voorbij gekomen. Nou, misschien leuk om een beetje toelichting te geven waarom ik die blog heb geschreven. Ja, ja. Vanuit mijn eigen onderzoek kijk ik namelijk heel erg naar de individuele kenmerken van een sporter. En wat nou maakt dat de ene het wel haalt en de ander niet. Maar dan puur op lichaamsmaten, technische kanten, performance kanten, fysieke kanten.
En dat richt zich puur op zwemmers, toch?
Dat richt zich puur op zwemmers, inderdaad. Maar ja, een sporter ontwikkelt zich natuurlijk niet in een vacuüm. Dus het gaat, een sporter ontwikkelt zich in en met zijn omgeving. En vanuit die interesse kwam ik een artikel tegen, een onderzoek tegen van Henriksen, over talentontwikkelingsomgevingen. En ik vond dat zo sterk, omdat we zijn soms zo gericht op gewoon degene die het moet doen, dat we vergeten dat degene die er omheen staan er ook een aandeel in hebben. En het is heel makkelijk om te zeggen dat als het vooral niet lukt, dat het dan, ja, maar ja, had gewoon geen talent. We wisten het eigenlijk ook wel, maar het is gewoon niet gelukt. Mm-hmm. En dat het dan, en dat we dan niet kijken van, goh, maar wat was eigenlijk ons aandeel hierin? En hebben wij een cultuur neergezet die een lange termijn visie vertegenwoordigt, waar mensen kennis met elkaar delen, waar rolmodellen in zitten, waar de deuren niet potdicht zitten, maar dat er een open sfeer is, bewijzen van.
Ja, want dit is heel breed, toch? We hebben het niet alleen over die trainer die letterlijk met dat talent aan de slag gaat, maar ook de brede omgeving.
Ja, de brede omgeving. En de omgeving is natuurlijk wel echt iets heel erg groots, maar je kan het een beetje opknippen in een micro level en een macro level. En dat micro level is dan eigenlijk waar de sporter zich echt in bevindt. Dus de mensen rond, waar die op dagelijkse basis is. Dus is op de club, op school, bij zijn leeftijdsgenootjes, met zijn ouders, familie, vrienden. Ja. Dat is zeg maar echt het kleine cirkeltje. En daaromheen heb je dus een hele grote cirkel. En dat gaat ook wel echt over van, wat is de sportcultuur van het land? Ja. Wat is überhaupt de nationale cultuur? Je kan je voorstellen dat in Rusland en in China talentontwikkeling en herkenning anders wordt aangepakt dan in Nederland. Dat is gewoon een feit. En dat past ook beter bij hun cultuur. In Nederland zouden wij het nooit op die manier doen. Dat past niet. Dus dat zijn ook dingen die eigenlijk allemaal in de omgeving vallen. Mm-hmm. En zij hebben, die wetenschappers waar ik dat onderzoek van heb gelezen, zij hebben eigenlijk die hele omgeving geprobeerd te analyseren op twee verschillende manieren. Enerzijds beschrijvend van nou, wat gebeurt er allemaal? Wat zijn de rollen? Wat zijn de functies van iedereen in die hele grote omgeving? En anderzijds, wat zijn nou succesfactoren? Dus wat verklaart nou hun succes? En ze hebben dat gedaan op basis van case studies. En daar hebben ze er steeds meer van gedaan. En uiteindelijk kwamen ze erachter dat er dus overlap zat tussen de clubs die dan dus succesvolle talentontwikkelingsomgevingen hadden. En daar staan dus een aantal kenmerken uitgekomen, waar ik er net al een paar van had genoemd. En eentje die ik
Je noemde er 8 in je blog inderdaad, maar je wilde nu eentje uit.
We kunnen ze allemaal langs.
Ik wil zeggen, en weet je waarom ik het vet zou vinden, Sven, om ze allemaal langs te gaan? Sorry voor het onderbreken.
Ja, nee, dat geeft niet.
Ik las die blog en ik dacht, ja, dit is dus fantastisch. Waarom? Hier kan je wat mee in de praktijk. Niet iedereen gaat het originele artikel lezen. Hier kan je wat mee in de praktijk. Juist omdat er 8 zijn, dat het fijn is van hey, niet je doet alles goed of alles slecht. Nee, hey, ga eens kijken welke doe je al, welke doe je nog niet. Hey, welke heb je nooit over nagedacht? Welke dacht jij echt dat goed was, maar lees hier. Nou, wacht even, we moeten nog maar eens over nadenken. Dus uiteindelijk, succes leaves clues, zeg ik wel eens. Niet heel vaak. Het is overigens niet mijn eigen quote, maar uiteraard een quote van iemand waarvan ik niet weet wie. Maar dus ga kijken bij anderen, maar niet naar één club, want dan moet je dat helemaal gaan kopiëren. Nee, ga naar verschillende dingen kijken. Haal daar de clues uit en leg die clues naast jou. En ja, als we die 8 kunnen bespreken.
Top, ja. Laten we dat doen.
Precies.
Want dat doet een beetje denken aan die 7 vinkjes die natuurlijk vorig jaar een beetje opkwamen weer.
Mooi, Sven.
Door het boek van Joris Luijnen kwam dat weer in de aandacht. Ja. Oorspronkelijk niet door hem verzonnen, maar goed. Dit zijn dan de 8 vinkjes van talentontwikkeling.
Ja, nou misschien wel.
Omgeving.
Van de omgeving vooral.
Mooi, Sven. Mooi brug.
8 vinkjes van de talentontwikkelingsomgeving.
Nou, we hebben hem.
Misschien moest je dat boek schrijven. Jullie tweeën.
Wie weet.
Sven, bedankt voor
voor
het vertrouwen.
Inderdaad. Ik moet af en toe even vertrouwen in...
Ik vind de titel wel vet.
Ja, precies. Ja. Met een titel, zalverwerk, volgens mij.
Voorwoord door Sven.
Maar laten we eens even doorlopen.
Precies.
Staan hier op papier en Eileen, jij kijkt daar nu ook naar.
Ja.
Wil jij er ons meenemen hierin?
Jazeker. Het eerste vinkje is trainingsgroepen met ondersteunende relaties. En daarmee bedoelen ze dat, dat vooral ook de sfeer in zo'n trainingsgroep. Dus dat het niet vijandig is, maar dat eigenlijk de sporters bijna misschien ook wel vrienden van elkaar zijn. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Toen ik hierover na ging denken, dacht ik, dit linkt natuurlijk heel erg aan de zelfdeterminatietheorie van het stukje verbondenheid. Dus dat je dat ervaart in de omgeving waarin je bent.
Ja. En Sven, All Blacks, die hebben, als je meerdere dingen leest, toen ik dat zijn blog las,
het rugbyteam van Nieuw-Zeeland,
die zeggen ook, we are a brotherhood, we helpen elkaar. En natuurlijk wil je ook voor je eigen plekje vechten, natuurlijk, want het is sport. En
er is
je wilt
concurrentie.
Er is concurrentie, maar uiteindelijk is er voornamelijk, we gaan het als team doen. Dus er is concurrentie, maar het is niet of concurrentie, of iedereen helpt elkaar alleen maar. Het kan dus en-en, dat zei je net ook al mooi. Er is concurrentie, want iedereen wil spelen. Maar uiteindelijk zijn we een team en helpen we elkaar. En dat zit in dit. Ja, en dat ik herkende meteen toen ik dat las, die omgeving die dat heeft.
Ja,
in ieder geval, denk ik.
Oké, dat vinkje heb ik.
Tweede vinkje.
Doen we naar de volgende.
Ja, daar hebben we het net ook al een beetje over gehad, volgens mij. Maar dat zijn de rolmodellen in je directe omgeving of in de club. Dus vaak hebben we wel een rolmodel van iemand die het al heeft gehaald. En die staat misschien wel, die komt misschien wel uit een ander land. En die is echt helemaal halleluja op een
Michael
heel
hoog
niveau en ver weg. Ja, precies, Michael Phelps. Of Sarah Sjöström. Dat is dan iemand, daar kijk je echt tegen op. Maar die zit helemaal niet in jouw omgeving. En rolmodellen op de club of in de omgeving, dat is denk ik heel erg belangrijk. Omdat je dan gewoon elke keer geïnspireerd raakt van, hey, deze persoon is 1 stapje verder dan ik. Ja. Oh, hoe heeft hij het gedaan? Wat kan ik doen? Het is ook heel erg belangrijk dat er een openheid is in het delen van kennis en informatie. Dus dat die rolmodellen dan ook bereid zijn om te helpen en hun kennis een beetje te delen. En dat ze zichtbaar zijn.
Zichtbaar.
Dus wat je dus vaak ziet, is dat de junioren of de jeugd of de, hoe je het ook wil noemen, de senioren apart trainen. En misschien ook wel totaal uit het zicht trainen. Maar hoe inspirerend is het als je op eigenlijk dezelfde tijden traint, maar zij gewoon in een ander deel van het bad zwemmen. En je dus toch dat je paden elkaar kunnen kruisen. Dus dat was ook een van de kenmerken die uit die, uit die studies kwam.
Ja, maar vinkjes, hè? Ik zie jou al een vinkje zetten.
Ik heb hem al gezet,
en het is een beetje gek om na... ik let op Sven. Kijk, het is een beetje gek om na de All Blacks bij vinkje 1, bij vinkje 2 AZ te noemen. Maar ik doe het toch. Waarom? Ja, dit is iets waar wij ook over nagedacht hebben. Vroeger trainen we op aparte locaties. Wel vlak bij elkaar, maar toch een snelweg ertussen. Nu zitten we op één locatie. Je kan elkaar zien. Het is wel iets magisch, wat ik net ook zei in het voorgesprek. Het is wel iets magisch, van je kan niet zomaar even bij heen en binnen lopen. Maar je kan wel af en toe een training kijken. Je kan af en toe een krachttraining kijken. Je kan als je speler van de maand wordt iemand interviewen. Dus zorgen dat het zichtbaar is.
Ze lopen hier rond.
Ze lopen rond. Ja. Dat is, en soms vragen ook iemand van het eerste bij een workshop. Kan jij wat vertellen? Of in een filmpje of live. Dus ja, een beetje gek nogmaals Sven na All Blacks AZ te noemen, maar bij deze.
Ja, precies.
Dus een beetje bescheiden. We moeten wel een beetje bescheiden blijven.
Meest succesvolle sportteam ooit.
Ja.
En de All Blacks. De steun van de brede omgeving, die hebben we eigenlijk al gehad. Hè? Dat is, die zie ik hier ook in het rijtje staan.
Ja, en dan gaat het ook echt vooral om dat binnen de club zal hopelijk die steun er wel zijn. Maar je hebt natuurlijk ook nog te maken met familie en met school en met vrienden. En op een gegeven moment kom je in de fase waarin je puberteit, interesses veranderen misschien. En dan zeg je vrienden, waarom ga je nou nooit mee? Of familie zegt van, moet je nou nog meer trainen? En waarom ben je nooit op de verjaardag? Bewijs van, ik zeg maar wat. En het is natuurlijk wel heel erg fijn als je omgeving begrijpt en ondersteunt dat jij gewoon echt committed bent aan jouw ontwikkeling en aan die trainingen en aan je ambitie richting de top. En vooral, denk ik, als het dus minder goed gaat.
Ja.
Want het is dan makkelijk. Als je dan geen omgeving hebt die zegt, het ging inderdaad minder, maar hey, kom op, volgende keer beter. Of we blijven gewoon doorgaan en we vinden je nog steeds goed zoals je bent, überhaupt, dat is natuurlijk wel echt cruciaal.
Nou ja, en daar weer, hè, de los van AZ, daarom is het zo belangrijk dat je ouders ook meeneemt. Want die zijn onderdeel van die omgeving. Dus sommige ouders hebben al een heleboel kennis en andere dingen. En anders neemt die dus mee. Want die zijn dan belangrijk mee in de visie van de club, mee in de kennis uit de wetenschap. Kijk bijvoorbeeld ook op de blog, lees daar dingen over. Superbelangrijk onderdeel van de omgeving waar je wel als trainer, coach of als wetenschapper invloed op hebt.
Ja.
Gooi het vinkje maar aan, Sven.
Ja, deze gooi ik zeker aan. Dat is het vinkje wat ik heb, denk ik. Goede omgeving. Dus daar heb ik mazzel mee. Hè? Dan heb je eigenlijk geluk als je dat hebt.
Zeker.
Ja.
Nou, maar het is dus ook echt wel te creëren.
Ja.
Ja.
Oké. Laten we naar de volgende gaan, want we moeten een klein beetje op de tijd letten.
We gaan door, maar dat is mooi. Dat is het voordeel van vinkjes. We weten precies
waar we zijn. Ja. De volgende is hulp bij de ontwikkeling van psychosociale vaardigheden. Wat ze daarmee bedoelen is dat het eigenlijk onderaan de streep niet alleen maar om winnen en presteren gaat, maar om ontwikkelen en om de atleet als mens. Dus ja, een sporter komt in een talentontwikkelingsprogramma, maar ja, dat is letterlijk de sporterkant. En die sporter is ook nog broer, zus, vriendin, student, scholier, noem maar op.
Mens.
Ja. En daar moet ook oog voor zijn. En daar de sport kan denk ik heel goed worden ingezet om vaardigheden en skills te ontwikkelen, karaktereigenschappen te ontwikkelen die je in allerlei domeinen van het leven kan gebruiken, zoals doorzettingsvermogen, autonomie. Name it, daar weet jij natuurlijk alles van.
Nou ja, thanks. Nee, niet alles, maar wel veel. Tot ik meer weet, dan nog meer. eigenlijk gewoon aandacht hebben voor of het nou sportpsychologie of voeding, over slaap. Gewoon dingen aanleren die meer in het psychosociale domein zijn. En daar preventieve aandacht aan hebben. Nou, daar hebben wij het al vaker over gehad. Aileen, daar gewoon preventieve aandacht geven. Niet wachten tot iemand een probleem heeft en dan naar een sportpsycholoog. Maar preventief iedereen mentaal sterker maken. Daar heb je wat aan als sporter, maar daar heb je ook wat aan als mens. Win-win.
Ja. Ja.
Zet hem maar, Sven.
Nou, deze...
Ja, Sven, wij gaan voor die 8 vinkjes voor jou.
Ja, precies. Dit wordt genieten. Nee, dat ben ik een 8-vinker. Dat klinkt alsof
ben
je zo'n geprivilegeerd mens bent.
Sven, 8 komt te zeggen, maar dan ben jij ook.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
De volgende, Sven. We hebben tijd. Kom aan, man.
Diversiteit in trainingen. Daarmee bedoelen ze dat... daar hebben we het net eigenlijk over gehad. Nou ja, dat sporters de mogelijkheid krijgen om... dat we niet alleen maar heel specifiek aan het trainen zijn, maar dat er breed wordt ontwikkeld. En als dat dan niet is in letterlijk andere sporten beoefenen buiten de club, dan het liefst binnen de club die vaardigheden aanbieden. Ja.
Dat was één die jij zei, zeker besproken.
Ja. En dan de focus op lange termijn ontwikkeling.
Ja, dat is natuurlijk echt, als je het hebt over talentontwikkeling, cruciaal.
Ja,
dat is
precies.
Het gaat gewoon echt over een hele lange tijd.
En maakt niet zo heel veel uit of je morgen die wedstrijd wint.
Nee, Nee, eigenlijk niet.
En, als je 12 bent.
Als je 12 bent, zeker niet. Nee, en dan wil je echt de stip op de horizon hebben. En daarbij die focus op lange termijn ontwikkeling is gewoon heel belangrijk om te weten, ja, waar bewegen we nou eigenlijk naartoe? En wat betekent dat voor het hier en nu? En dat is natuurlijk een lastige vraag, maar wel heel erg belangrijk om helder te hebben. En dan zal je er waarschijnlijk dus ook achter komen dat winnen in het hier en nu lang niet zo belangrijk is als we denken. En dat het veel meer gaat om uiteindelijk de bouwstenen van de performance in plaats van de performance zelf.
Ja, die quote, ik hoop die nog een keer terug te krijgen. Maar dan van iemand anders. Maar die laatste, dat triggert mij enorm. Ik moest, terwijl je het vertelde, meteen denken aan een andere quote. Van Epstein uit de Book Range. Die zegt, sometimes you have to sacrifice current performance for future success.
Ja.
En dat is dus niet dat je expres wil verliezen of expres slecht wil doen. Nee, soms moet je bijvoorbeeld je andere been wat meer trainen. Ja, current performance daalt, maar future success schiet omhoog. Zo logisch eigenlijk. Dat is een van de principes, net als de andere vinkjes. Maar het wordt heel vaak vergeten. Want wij willen nu, hier en nu, waardoor je alles met je goede been doet en je ontwikkelbeen eigenlijk links laat liggen. In mijn geval.
Chocoladebeen.
Chocoladebeen, ontwikkelbeen. Ja, dus het is een heel logisch principe. Maar kijk er maar eens naar. Doe je dat echt?
Ja, ik heb nu 6 vinkjes. Twee te gaan, inderdaad.
Nou, deze die hebben jullie. Nou, ik mag niet invullen misschien, maar ik krijg het idee dat jullie deze ook wel kunnen aanvinken. Sterk en coherente organisatorische structuur. Daarmee bedoelen ze eigenlijk dat je waarde, je gewoonte, wat je wil bereiken, je doelen, dat allemaal aligned is. Dus dat het allemaal op één lijn zit. Dat je dat niet zo is dat als jullie zeggen, nou, wij vinden het heel erg belangrijk om leefstijl te benadrukken. Ja. Dat Bart dat zegt. Maar dat vervolgens de trainer zegt, nee hoor, vinden wij helemaal niet. We doen totaal tegenovergestelde. Dus eigenlijk gaat het om heel goed weten, wat wil je voor normen en waarden uitdragen? Waar sta je voor? Waar geloof je in? En dat letterlijk in ieder aspect in de omgeving doordringt. En ik vind het wel heel erg mooi om te zien. Bijvoorbeeld de tekstjes die jullie hier in het gebouw hebben hangen. Ja. Daar straalt dat ook in door. Dus het moet gewoon eigenlijk helemaal duidelijk zijn waar iedereen voor staat. En je moet er ook geen twijfel over kunnen hebben van, hey, bedoelen we nou dit of bedoelen we nou dat?
Moet verweven zijn door de hele organisatie.
Nou, dat zeg je mooi, inderdaad.
Zwentse literaire.
Ja, misschien moet ik dit boek gaan schrijven. Ja.
Nou,
ja. Ga ik gewoon aan de haal met de kennis van anderen.
Jij doet weer alsof het of is. Wat dacht je van NN?
NN, hè?
Jij bent de ghostwriter.
Ja. Precies.
Dan kom je heel klein ergens onder te staan, ghostwriters fan. Ja, dat is vaak met ghostwriters, anders is het geen ghostwriter.
Ja, ik denk dat hij helemaal niet te zien is dan. Maar goed.
Nee, is wel heel klein.
Ik noem mezelf Bart Heuving en dan. Goed.
Laatste vinkje.
Laatste vinkje is integratie van inspanningen. En daarmee bedoelen ze eigenlijk dat, ja, je hebt natuurlijk al die verschillende componenten in de omgeving. School, club, misschien wel een nationaal programma, de bond, noem het maar op. Dat goed samenwerkt met elkaar. En dat dus niet op de ene plek totaal iets anders gebeurt dan op de andere plek. En ik denk dat dit een van de dingen is waar we heel goed mee bezig zijn. Je ziet in Nederland natuurlijk ook topsport talentscholen. Team NL-centra, waar eigenlijk expertises worden gekoppeld. En we proberen dit steeds beter in te richten. Maar dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat daar een rust en een duidelijkheid in ontstaat. Dat iedereen werkt aan hetzelfde. En niet dat de een A doet en de ander B doet.
Ja, nee, hier hadden wij het vanochtend ook over. Kijk, we kunnen hier natuurlijk gezonde voeding aanbieden. Maar als volgens na het complex, maar bijvoorbeeld op school alleen maar slechte voeding is. Kijk, wij zijn niet tegen slechte voeding. Als er ook maar een gezond alternatief is. Als het op school alleen maar slechte voeding is, of de goede voeding 6 keer zo duur is dan het broodje kaassoufflé met pindasaus. Ja, dan moet je daar wel met elkaar over in gesprek. Want uiteindelijk, als de omgeving altijd iemand uitdaagt om slechte dingen te doen, hoeveel wilskracht je ook hebt aan het begin van de dag, uiteindelijk daalt dat en wordt het steeds lastiger. Dat betekent niet dat er niks in de omgeving verkeerd mag zijn. Want dat is ook een uitdaging, kan je ook wat mee. Maar hoe het af en toe gaat in omgevingen, en dan vaak niet in de sport, daar gaat het goed, maar daar net omheen. Ja, daar moet je wat mee doen.
Ja, precies. Nou, dan hebben we ze allemaal. Volgens mij heb ik ze allemaal afgevinkt.
Lekker.
Maar dat is ook een beetje omdat ik ze graag allemaal wilde hebben. Dus, dus bij deze.
Dat snap ik als 6 vinker dat jij nu 8 vink wil hebben. Dat snap ik.
Ja, precies. Ja, dat klinkt wel heel... Maar goed.
Ik denk dat we er dan helemaal zijn. Volgens mij kunnen we nog een tijd doorpraten. Dat is duidelijk. Alleen moeten we ook een beetje denken om de luisteraar. Die heeft niet alleen maar tijd om naar ons te luisteren. Maar moet zichzelf ook nog op andere vlakken
ontwikkelen. Ja, die moeten met die vinkjes natuurlijk. Aan de gang.
Ja, precies. Ja,
nou, dat zou wel een mooie oproep.
Ja, oproep aan de luisteraar. Ja. Ga allemaal aan de slag met deze vinkjes. Je kunt ze dus terugvinden op Sport Know-how Excel in jouw blog. Dus zoek daar eventjes op en dan kom je er wel. Hartelijk bedankt voor jouw komst. En daarmee komt deze uitzending van AZ University Podcast tot een einde. Hartelijk bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer.
Kijk eens weer, acht vinker.